vers 10. Jona 2, vers 10. En de Heere sprak tot de vis, en deze spuwde Jona uit op het droge. En het woord des Heere kwam ten tweede male tot Jona. Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en breng haar de prediking die ik tot u spreken zal. We gaan met elkaar drie dingen leren vanmorgen. De eerste is dat God het doet. God sprak tot de vis. De tweede is dat Jona een tweede kans krijgt. En het derde is dat de opdracht die hij krijgt na de tweede kans dezelfde is als de opdracht die hij kreeg bij de eerste kans. Dus drie dingen die we met elkaar gaan bekijken vanuit dit gedeelte. Ten eerste, God doet het. Ten tweede, dat Jona een tweede kans krijgt. En een derde kans, en een vierde kans, en een vijfde kans. En ten derde, dat de opdracht niet verandert. De opdracht blijft hetzelfde. Laten we eerst kijken naar het eerste. God doet het. Er staat, en de Heere sprak tot de vis, en deze spuwde Jona uit op het droge. God sprak niet tot Jona, God sprak tot de vis, en die spuwde Jona uit. Nu, de Heer Jezus heeft dit beeld gebruikt in een hele belangrijke reden die hij hield, toen men hem vroeg, geef eens een teken aan ons, dat je de Messias bent. En toen zei hij, je zal geen ander teken krijgen dan het teken van Jona. En dat is dit teken. Het teken van de opstanding. Opstanding uit de doden. En dan zegt hij erbij, en meer dan Jona is hier. Dat is indrukwekkend. Meer dan Jona is hier. God sprak tot de vis en die spuwde Jona uit. Maar de Heer Jezus is zelf uit het graf gekomen. Dat is het grote verschil met Jona en met Jezus. Ja, dit is belangrijk. Wat betekende dit nu eigenlijk voor Jona op dat moment? Jona zat in de vis. Het betekende voor Jona dat het einde was van zijn leven en dat God hem oprichtte. Het betekende voor Jona dat hij gebed deed tot God en dat God zijn gebeden verhoorde. Betekent dat Jona zag wie hij was en dat God een ander zicht op Jona had dan hij zelf had. En Jona, hij wordt op het droge geworpen. En dat is indrukwekkend. Zo is dat ook met ons leven. Het teken dat wij krijgen is het teken van de opstanding. De apostel Paulus was op weg naar Damascus om allen die in Jezus geloofden te doden. En toen kreeg hij het teken van de opstanding. Hij zag de Heer Jezus in de hemel. En een groot vuur. En dat maakte hem blind, want hij was inwendig blind. En God wilde uiterlijk dezelfde dingen zien dan innerlijk. En hij werd blind. Maar hij kreeg het teken van de opstanding. Namelijk dat Jezus een levende Heer is. En dat hij is opgestaan uit de doden. En dat hij nu leeft en dat hij nu leiding heeft. En de Heer Jezus vroeg aan hem, Saul, waarom vervolgt gij mij? En Saul zei niet, maar ik vervolg u niet, ik vervolg de gemeente. Maar dat is één, hij is één met de gemeente. En Paulus kreeg het teken van de opstanding. Als je wedergeboren wordt, heb je het teken gekregen van de opstanding. Je leven is veranderd, omdat er een levende Heer in je leven is. En God doet het, niet wij. Daarom als je in nood bent en geen uitweg ziet, kan dat juist het beste zijn wat je ooit kan overkomen. Want dan kan God het van je overnemen. We hebben met het avondmaal, de laatste keer dat we over Jona spraken, en hebben we gezegd, het avondmaal betekent ook dat je sterft aan jezelf. En we hebben de moeilijke dingen in die rode doos gedaan. En we hebben daar opstanding beleefd. Want we zijn vernieuwd verder gegaan. Zonder die moeilijke dingen. Die hebben we in de hand van de Heere God gelegd. Jona, hij werd op het droge geworpen. Nou, misschien kunt u eens even kijken naar 1 Samuel hoofdstuk 5. 1 Samuel hoofdstuk 5. En dan lezen we een prachtige geschiedenis die ons iets heel bijzonders leert. In 1 Samuel hoofdstuk 5 staat er: de Filistijnen hadden de ark van God buit gemaakt en haar van Ebenezer naar Asdod gebracht. Toen namen de Filistijnen de ark Gods, brachten haar in de tempel van Dagon en zetten haar neer naast Dagon. Toen de Asdodieten de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren. En ze namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Het is een kenmerk van afgoden dienen. Dan dient God, de God die jij dient, dient niet jou, maar jij moet die God dienen. Die God Dagon, die viel neer, die viel van zijn sokkel en men moest met alle macht, met eerbied, die God weer op de sokkel zetten. En dan staat er: maar toen zij de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren, maar het hoofd van Dagon en zijn beide handen lagen afgehouwen op de drempel. Slechts de romp was er nog over. Daarom treden de priesters van Dagon en allen die de tempel van Dagon binnengaan, niet op de drempel van Dagon tot Asdod, tot op de huidige dag. Nog hadden ze het niet door dat Dagon daar lag, zijn hoofd eraf, zijn handen eraf, die niet denken kan, die niet doen kan, en dat lag op de drempel. Als je daar binnenkomt in die tempel waar Dagon staat, dat is de dood, daar is een God die dood is, het hoofd eraf, de handen eraf, die kan niks, maar onze God is een levende God. Hij is opgestaan uit de doden. Wij hebben het teken gekregen van Jona. In ons leven dat bankroet is, is daar een uitweg naar God. Als je leven verdrietig is, is daar een hulp van de Heere, zoals we in de voordienst zo bijzonder hebben gezien. God, hij spreekt. En dat is hier bij Jona zo bijzonder. Want God spreekt tot de vis. Dat is het kenmerk van God. Hij spreekt. Zo is God, heeft God alles geschapen. Hij sprak en het was er. Zo gaat God ook nu mensen wedergeboren door worden. Door het spreken. Door de prediking, staat er. God spreekt en God kan spreken tot je hart. En als God spreekt, dan werpt hij je op het droge. Nou, dat is het eerste. Het is heel belangrijk. God doet het. En dat is het kenmerk van de gemeente. Een gemeente, daar hoorden dingen te zijn waarvan je zegt, allee zeg, dit is mooi. Dit is anders. Er horen wonderen te gebeuren in ons persoonlijk leven. Dingen waar wij niet uit kunnen komen. En ineens is het daar. Ineens lukt het wel. Dingen in je eigen hart waar je al jaren mee kampt, die je ingekapseld hebt, waar je niets met mee meer durft te doen, omdat de pijnen te groot zijn. Ineens is daar het woord van God en er is daar genezing. Hij is een levende Heer. Het is niet zo dat wij God moeten dienen. Het is niet zo dat wij ons in moeten spannen om God allemaal een grote naam te geven. Als er staat dat wij God verhogen, moeten wij nooit denken dat wij God hoger kunnen maken. Als wij God vergroten, dan moeten we nooit denken dat we God groter kunnen maken. God is groot. God kan niet groeien. God kan niets leren. God weet alles. God is de grootste. Als wij God verhogen, betekent dat wij God een hogere plaats in ons leven geven. Als wij God groter maken, dat betekent dat wij God een grotere plaats in ons leven geven. En dat betekent dat wij onze kleinheid kunnen accepteren en verwonderd zijn over de grootheid van God. Ik weet niet hoe Jona uit de vis is gekomen. Dat leert de Bijbel ons niet. Ik vind dat eigenlijk wel spijtig. Misschien heeft hij daar gestaan op het strand, want hij wordt op het droge, op het strand gespuugd. Waarschijnlijk was daar niemand, was dat ook maar goed. Waren zijn kleren helemaal door het zuur van het maag helemaal verteerd. Misschien was zijn vel wel helemaal misschien stond hij daar wel als een lijk, bleken zijn haar helemaal gebleekt. Ik zou het niet weten. Zal dat ook de reden geweest zijn dat hij daar in Nineveh succes had? Dat daar men zei, wauw, wat staat daar voor een mens? Waar komt hij vandaan? En dat Jona gezegd heeft, ja, ik kom uit een vis. En dat toen God dat allemaal gebruikt heeft, zijn zwakte, alles wat in de vis gebeurd was, heeft hij niet kunnen verbergen. Want hij moest naar Nineveh gaan. En daar stond hij dan. En hij was een gehavende man. Hij was een zwakke man. Hij was een man die wist dat hij gevlucht was. Hij was een man die het aanvaarde wie hij was. En hij kreeg een tweede kans. Dat is fantastisch. Dat is mijn tweede punt. Hij kreeg een tweede kans. Nou, als dat niet waar was, dan zouden we hier allemaal niet zitten. Wij krijgen een tweede kans, we krijgen een derde kans, we krijgen een vierde kans. Dat is het grote verschil met de Heer Jezus. Die kreeg geen tweede kans. Als de Heer Jezus gefaald had, had de wereld in duisternis gebleven. Die kreeg maar één kans. En die moest er doorheen. En op Gethsemane, toen hij bad, Heere God, kunt u die beker bij mij vandaan laten gaan? Zei God, nee, dat kan ik niet. Je krijgt maar één kans. En toen zond God een engel naar hem, om hem sterk te maken. Om hem te bemoedigen, maar hij moest er alleen doorheen. Die engel heeft niets van hem overgenomen. Die engel heeft niet zijn taak verlicht. Die engel heeft niet de pijn verlicht. Dat moest allemaal hij doen, maar de engel die moest bij hem komen, omdat voor de Heer Jezus het zo zwaar was om een teken uit de hemel te geven. God de Vader is dichtbij je. Ook als je nu in de diepste duisternis van alles komt. En de Heer Jezus, hij kreeg geen tweede kans. Maar Jona kreeg een tweede kans. Een prachtige kans. Jona was gevlucht. Wie is Jona? Nou, laat ons zeggen, Jona is een kind van God. Jona is een oprecht kind van God. Jona heeft een geweldig belangrijke bediening. Jona is een profeet en Jona is gebruikt door God toen hij profeet was. En God tuchtigde hem in zijn leven, omdat Jona vluchtte. Heeft God hem in de storm van zijn leven gebracht. Vele mensen komen in grote noden, omdat ze getuchtigd worden. En we zien dat vaak niet. We proberen dat weer, en dat is de welvaart die dat goed kan. Met ons geld proberen we alles wat met tuchtiging te maken heeft, onder de mat te vegen. Maar wij bidden niet meer. God, wat heeft u daarmee te vertellen? God, is er in mijn leven iets verkeerd? God, het was toch zo, ik heb toch gelijk. Maar wat denkt u daar nu over, Heere God? En Jona, hij was in de vis gekomen en had al die dingen overdacht. En hij had gezien dat hij nietige afgoden diende. Zichzelf. En dat hij de hele dag bezig moest zijn zichzelf te verdedigen. Dat hij geen schild om zich had, maar dat hij een muur rondom zichzelf gebouwd had. Een eigen gemaakte muur. En nu staat hij daar, in Nineveh. Misschien wel heel bleek, ik weet het niet hoe. Misschien is dat fantasie van mij. Maar als je 3 dagen toch in een maag zit van een vis. Dat is toch verschrikkelijk. Misschien stonkt hij wel. Een uur in de wind. Hij stond daar met alle zwakte van de dood die hij in hem heeft. En hij predikte. En God gaat op een machtige wijze dat geven. En Jona, hij krijgt een tweede kans. Als een nederige man, als een man die weet waar hij vandaan komt, als een man die weet dat het niet waard is. Maar hij weet dat God het doet, door hem heen. En Jona, hij werd getuchtigd. Weet je, tucht in ons leven is moeilijk voor ons om dat te aanvaarden. Altijd weer hoor ik het. Ik was vorige week in Kortesem, na een geweldige dienst daar. God was voor mijn ervaring geweldig aanwezig. Ik had veel vrijmoedigheid. En het kwam over. En er kwam mijn broeder naar me toe. Ik heb daar nogal wat mee bezig geweest met die gemeente. En 1 keer hadden we een vergadering, liep het compleet mis. Er kwamen ineens complete partijschappen. Mensen die begonnen zijn met de gemeente en mensen die er nieuw kwamen. En ze deden elkaar verschrikkelijk pijn op die vergadering. Er was 1 broeder die had een brief voorgelezen. Dat ik me niks vond dat er mensen uit de andere stad kwamen naar hun gemeente. Hij wilde een dorpse gemeente. En de mensen die waren daardoor gechoqueerd. En we gingen daar vandaan en we zeiden, Heer God, hoe komt het toch dat wij zo eng denken? Hoe komt het toch dat wij nog steeds zo vasthouden aan ons eigen leven? En niet het leven van u kennen. En vorige week kwam die naar me toe. Die man die brief voorgelezen had. En hij zegt, Wout, mag ik wat zeggen tegen je? Ik zeg, ja, zeg het maar. Hij zegt, ik heb kanker gekregen. Zeg. Ik zeg, maar joh toch. Ja, zeg. Ik ben geopereerd. En ik heb kanker. Oh, hij zegt, dat is verschrikkelijk voor je. Ja, zeg. Zeg, maar zegt die Wout, dat heeft te maken met die vergadering. Ik zeg, joh toch, wat bedoel je? Ja, zegt hij, toentertijd, zegt hij, wat was ik arrogant? Wat was ik verkeerd? Wat heb ik God veel verdriet aangedaan? Ik zeg, maar ja, dat heeft daar niet direct mee te maken. Ja, zegt hij, maar God troost mij. God wil mij genadig zijn. En we hebben met elkaar gesproken. En ik heb gezegd, ja, je moet toch oppassen dat je dat zo ziet, want dat hoeft niet zo te zijn. Want tucht heeft nooit te maken met het verleden. Tucht heeft met de toekomst te maken. Dat zei ik tegen hem. Weet je, tucht in je leven. Als God iets doet in je leven, heeft dat niet te maken met vergelding. Vergelding is op Golgotha. Daar heeft God vergelding gegeven. Als God in ons leven moeilijkheden brengt, dan heeft dat te maken met de toekomst. Dan wil hij hebben dat wij veranderen. Dan wil hij hebben dat wij de tweede kans grijpen. Dan wil hij hebben dat wij naar Nineveh gaan en doen wat hij van ons gevraagd heeft. En hij wil niet naar het verleden grijpen. God grijpt nooit naar het verleden. Dus als er iets in ons leven gebeurt wat wij ervaren als tuchtiging, zeg nooit dat God je straft. God straft Jezus in onze plaats. Maar God wil dat je in de toekomst verandert. God wil de toekomst. God wil je gebruiken. God wil dat je naar Nineveh gaat. Zoals Jona. En God zei tegen Jona, Jona, luister eens. Ik breng je niet in de vis omdat ik boos op je ben. Omdat ik me wil wreken. Omdat ik als een despoot jou in plooi wil krijgen. Omdat ik gekrenkt ben. Dan zegt God, nee, dat heb ik allemaal op mijn lieve zoon gelegd, want ik hou zo vreselijk veel van je. Maar ik hou ook zoveel van de Ninevieten. En ik wil je gebruiken daarvoor. Ik wil helpen dat jij je leven gaat inzetten voor mijn koninkrijk. Voor de redding van mensen. En ik zei dat zo tegen die broeder. Broeder, luister eens. Toch je gedachten daar zuiver in maken. God houdt van je. God is ongelooflijk liefdevol voor je. God heeft, als hij iets in je leven doet, heeft hij niet vergelding gebracht in je leven. Dat heeft hij op Jezus gelegd. Jij mag uit genade leven, uit de kracht van God leven, de tweede kans grijpen, de derde kans grijpen. Maak een nieuwe brief en zeg tegen de gemeente dat het heerlijk is als we één zijn met allen van waar men ook komt. En dat was geweldig. Zo is dat ook. Jona, hij wordt niet in de vis gebracht omdat God gekrenkt is. Maar omdat God hem naar Nineveh wil brengen. Weet je, dat is zo belangrijk, die tweede kans krijgen. Alle grote heiligen in de Bijbel kregen een tweede kans. Jacob kreeg een tweede kans. Jacob heeft zijn vader bedrogen voor het eerst geboorterecht. En Esau werd woedend op hem en wilde hem doden. En Jacob, waar de belofte op rustte, van het land, vlucht uit het land. En op het moment dat hij op de grens staat, krijgt hij een droom en komt God naar hem toe. En dan zegt God tegen hem, Jacob, luister eens. Je zal weer terugkomen in het land, ga maar. En God verwijt Jacob niets, terwijl Jacob vreselijke dingen gedaan heeft. En Jacob die gaat en verlaat het land van de belofte. En daarna jaren, na in de 20 jaar, moet hij terug. En zegt God, ik wil dat je teruggaat. Maar je kan nooit terug naar het land zonder je te verzoenen met je broer. En Jacob ziet daar zo verschrikkelijk tegenop. Want hij is bang dat zijn broer hem doodt. En God gaat hem leren dat God hem beschermt. En Jacob, hij komt door moeilijkheden heen. Hij komt door die tuchtiging heen. Omdat hij een zegen zou zijn. En dan komt heel die zaak van Jozef. Maar uiteindelijk eindigt Jacob bij het zegenen van de farao. Jacob, de aartsvader, zegent de farao. Ja, weet je. God geeft ons een tweede kans. David kreeg een tweede kans. David heeft geweldig gezondigd. Hij hoereerde. En daardoor is hij ook een moordenaar geworden, zegt God. Heeft hij de man van die vrouw gedood. En David komt in berouw en hij krijgt een tweede kans. Zijn koningschap wordt hersteld. Manasse kreeg een tweede kans. Er is niemand in de Bijbel die God zo diep gekrenkt heeft als Manasse. En Manasse komt in geweldige moeilijkheden in de gevangenis waar hij berouw toont en God herstelt hem in zijn koningschap. Altijd een tweede kans. Petrus, de grote apostel van de Heer Jezus. Die haantje de voorste, die zei, Heere God, ik zal voorkomen. Heer Jezus, ik zal voorkomen dat u aan het kruis gaat. En Jezus zei, Petrus, luister eens. Voordat de haan twee, of als het haan twee keer, dan zul je mij verloochend hebben. En hij doet dat. En hij weent bitter. En hij gaat weg, verlegen. Pak weer zijn oude stiel op, wordt weer visser. Zit op het meer. En Jezus komt tegemoet. En hij roept hem en hij geeft hem een tweede kans. Een prachtige kans. Een schitterende bediening. Waarin hij met de uitstorting van de Heilige Geest het woord van God mag prediken. Het is altijd een tweede kans. U krijgt een tweede kans. Ik krijg een tweede kans. Ik krijg een derde kans. Ik krijg een vierde kans. Een vijfde kans. Een eindeloze kans. Jona, hij kreeg een tweede kans. Misschien wel de mooiste tekst in de Bijbel. Als het gaat om onze relatie met God. En Jona, het woord des Heren, kwam ten tweede male tot Jona. Wat hebben we dat in ons leven veel ervaren. Als we gezondigd hadden. Als we verstreken waren. Als we fouten gemaakt hadden. Dat telkens weer God sprak. En dat we zeiden, Heer, hoe bestaat het dat u mij nog opzoekt? Maar God zegt altijd, ik geef je een nieuwe kans. Dat is fantastisch. En dan een derde. Als je dan een nieuwe kans krijgt, dan wordt de opdracht niet veranderd. Jona die was gevlucht, omdat hij niet naar Nineveh wilde gaan. En God brengt hem in de vis. En God zegt tegen de vis, spuw hem uit. En het eerste wat God zegt tegen Jona, Jona, ga naar Nineveh. God zegt niet, Jona, ik snap wel dat dat wat moeilijk is voor jou. Ik zal je opdracht wat aanpassen. Nee. Ga naar Nineveh. Precies dezelfde opdracht. Wat vreemd is dat. Zullen wij als ouders nooit doen. Wij als ouders, wij zeggen, ah ja, het was te moeilijk voor jou. Ik zal het aanpassen. Want anders maak ik je misschien murf. Bij God niet. De gemeente van Herentaals heeft maar één opdracht. Door de eeuwen heen. En we hopen dat dat eeuwenlang zal duren. De kerk van de Heer Jezus Christus heeft maar één opdracht in de wereld. En telkens wordt die opdracht vervaagd. En wordt die veranderd. Wordt die aangepast aan culturen. Wordt die aangepast aan de geest van de tijd. Maar de Heere God zegt, ik geef je een nieuwe kans. Maar ik geef je een nieuwe kans alleen maar om mijn opdracht uit te voeren. Waarom heeft de Heere God dat ook gedaan bij Jezus? Toen hij in Gethsemane was. En daar bad, Heere God, kunt u deze beker aan mij voorbij laten gaan? Dat was een verschrikkelijke beker. Voor hem was dat een gruwelijke beker. Wat zat er in die beker? Daar zat de toorn van God in, over u en mijn zonde. Dat was een God die toornde. En hij moest die beker drinken, uit de hand van zijn vader. waar hij een eeuwige, volmaakte relatie mee had gehad. Een relatie van zo volkomen harmonie, dat dit voor hem alles was wat duisternis kan zijn. Dit was verschrikkelijk voor hem. En toen hij die beker kreeg uit de hand van de Vader, zei die Vader, dat u mij die beker geeft. Lukt dat niet om dat opzij te laten gaan? En wat zei de Vader? Zei die, ik zal erover nadenken. Dat is verschrikkelijk. Nee, dat zei de Vader niet. De Vader zei, nee, er is geen andere mogelijkheid, mijn zoon, dan dat jij deze beker drinkt. En toen zei hij, goed. Nou, laat ons niet denken hier dat God een barbaar is naar zijn zoon. Zeker niet. Waarom was dat dan? Waarom heeft God dat plan niet aangepast? Waarom heeft God niet dat verzacht voor zijn geliefde zoon? Hield God niet van zijn zoon? Ja, onvoorstelbaar veel. Maar God had een plan. Een plan om u en mij te redden. Om voor eeuwig een ruimte te scheppen in zijn heilige aanwezigheid. Voor zondige mensen, voor zwakke mensen, zoals u en ik. En God wist dat zijn heiligheid ons allen zou verteren. En daarom heeft hij zijn zoon verteerd. Omdat God zo'n hoog doel heeft, past hij nooit zijn methode aan. Nooit en ten nimmer. Waarom krijgt Jona geen kleinere, geen gemakkelijkere opdracht? Waarom zegt God niet, Jona, ik zal je ego tegemoet komen? Want dat zal in Israël inderdaad niet gemakkelijk zijn. Als jij in Nineveh gepreekt hebt en ik ben van plan om Nineveh tot geloof te laten komen. En dan kom je in je stad terug en dan kom je in een land van mensen die niet tot geloof willen komen. En die zullen woedend zijn op je. Maar ik zal je daarin wat tegemoet komen. Ik zal er hier en daar maar één tot redding laten komen in Nineveh. Nee, God doet dat niet. God houdt van mensen. God houdt van Jona. En hij zegt, Jona, ik wil hebben dat je op Jezus lijkt. Ik wil hebben dat je op mijn zoon lijkt. Je bent de bruid van mijn zoon. Ik wil hebben dat mijn zoon het mooiste krijgt wat hij verdient. En dat ben jij, Jona. Jij moet veranderen. Jij moet vernieuwen. Jij moet volwassen worden. Jij moet leven uit de geheimenissen van God. En Jona moet veranderd worden. En God gaf hem dezelfde opdracht. Ja, wij hebben dezelfde opdracht. Een hele moeilijke opdracht. In de gemeente van de Heer Jezus Christus moet de grote opdracht centraal staan. We hebben geëvangeliseerd. Heer, het hout is gedaan. En we gaan verder. Dat is onze opdracht. Die blijft staande. Maar er zijn diepere opdrachten. Er zijn opdrachten van verzoening. Er zijn opdrachten van liefhebben. Er zijn opdrachten van de vijanden liefhebben. Ik weet niet of u het gezien hebt op een of andere site. Maar in Egypte, zoals u weet, dan winnen de moslimbroeders. En de christenen zijn echt in paniek in Egypte. Duizenden lopen al weg, want ze weten wat dat betekent. Nu was er de afgelopen week was er een samenkomst van 70.000 christenen, wedergeboren christenen. En dat is gefilmd. Dat is zo indrukwekkend. Dan zit je daar naar te kijken en dan zeg je, Heer God. 70.000. En met z'n 70.000 begonnen ze spontaan de naam van Jezus aan te roepen. Minutenlang. 10 minuten lang. Jezus. 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 Alle 70.000. Het was één groot gebed tot God. Heer Jezus, onze enige hulp is van u. Van niemand anders. Maar ze hebben niet geroepen, Heer, wilt u de moslimbroeders kapot maken? Nee. Ze weten dat de Heer Jezus wil dat die tot bekering komen. Ze weten dat de Heer Jezus daar ook mensen onder heeft die de Heer Jezus lief hebben. En hij wil die opdracht niet veranderen, omdat hij anderen op het oog hebt. We hebben het ontvangen, we hebben de geheimenissen mogen zien, die aan ons geopenbaard zijn. Zo groot, de erfenis, mede-erfgenamen van de belofte van Abraham. Een eeuwige erfenis, mede-erfgenamen van Christus. En de apostel Paulus had dat zo diep gezien en die heeft zo diep geleden. En de opdracht is niet veranderd. God heeft niet de opdracht aangepast. God heeft tegen Paulus gezegd, ik wil hebben dat je meegaat tot de wederkomst. Ik wil hebben dat elke generatie diep onder de indruk is van jou. Van jouw woorden, omdat het mijn woorden zijn. En ik wil hebben dat het dwars door je heen gaat. Ik wil hebben dat je leidt. En Paulus zegt, dat is goed. Ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb de overwinning behaald. Willen we die weggaan? Jona kreeg een tweede kans, maar de opdracht werd niet veranderd. We hebben een opdracht om te leven uit de volheid van God. De opdracht is niet veranderd. We hebben de opdracht om te leven uit liefde voor onze vijanden. De opdracht is niet veranderd. In de straten waarin we zijn, moeten wij lief hebben. Horen wij lief te hebben. Op het werk horen wij de nederigste zijn. Die opdracht zal nooit veranderen. Weet u, in Egypte, in de Cairo, daar heb je een grot. Daar hebben de christenen in een grot een kerk gebouwd. Er kunnen 30.000 mensen in. Elke zondag zitten daar 30.000 mensen in een ondergrondse grot. En weet je welke mensen dat er zijn in Egypte? Dat zijn de mensen die het vuil ophalen. Als dat niet gebeurt, doet de stad niet. Dat doen de christenen. Dat is hun job. Ze zijn in de stad en ze houden de stad schoon. Het is het uitschot van Egypte. Uitschot van Cairo. En zondag zitten ze met 30.000 en prijzen ze de Heer. En de Heer zegt, dat is jullie opdracht. Ze zegt, Heer, maar wilt u een andere opdracht geven? Wilt u ons groot maken? Wilt u ons tot de magistratuur verheffen? Wilt u ons tot de advocatuur verheffen? Wilt u ons, God zegt, nee, ik wil hebben dat je het vuil ophaalt. Dat je iets laat zien van de waarde die je hebt in mij en niet het waarde die je hebt in de wereld. Opdracht is nooit veranderd. Als u op uw werk conflicten hebt, er is geen andere opdracht voor u dan te buigen en ten onrechte te lijden. Er is geen andere opdracht. Die zal nooit veranderen. Als u een vijand hebt die u niet kan verdragen, dan is er geen andere opdracht voor u. Denk er niet over na. Denk niet dat u daartussenuit kan. Vlucht niet zoals Jona. Maar je krijgt een tweede kans, je krijgt een derde kans, je krijgt een vierde kans. Maar die opdracht wordt nooit veranderd. Heb uw vijanden lief. Zegent wie u vervloekt. Dat is de opdracht die we hebben. En gemeente van Herentals, gemeente van Vlaanderen, er is geen andere opdracht dan de opdracht die Jezus ons gaf. En als wij die niet gehoorzamen, komen we in de vis. En als we in de vis zitten, dan roepen we tot God, kunnen we niks meer doen. En dan zitten we helemaal in onszelf gericht. En zien we onze eigen ziel en worden we depressief. Maar God wil spreken en ons laten opstaan. En dan geen andere opdracht dan die we gekregen hebben. Heb uw vijanden lief. En zo gaan we kerstfeest tegemoet. Met een geweldige feest, wanneer God de hemel leeg gaf aan de aarde. En we willen die gave die hij gegeven heeft aan de aarde laten stralen. Niet met kunstlicht, maar met het echte licht. Op ons werk, in onze gezinnen, om de laagste te zijn, om de moeilijkste weg te gaan, om als wij denken gelijk te hebben, om te buigen. En ik weet hoe moeilijk het is. Ik kan dat ook niet. Maar God spreekt. Jona kon niet uit de vis komen. Jona zat in de vis gevangen. Als een voetus. Jona kon niks. Maar God sprak. God spreekt tot ons. En het gebeurt. En dan geeft hij een tweede kans. En een derde kans. En een vierde kans. En o wee als wij. Als God op iemand een tweede kans geeft. O wee als wij dan veroordelend zijn over die eerste keer dat het verkeerd ging. Dan zitten we op de troon van God. Dat mag niet. Wij moeten blij zijn met de tweede kans. God zegen je. In de opdracht die onveranderlijk is. Amen. Vader, we willen u echt bidden dat deze dingen ons leven diep zal veranderen. En dat we mogen gaan in uw kracht. We hebben zelf geen enkele mogelijkheid om onze vijanden lief te hebben. We hebben voor onszelf geen enkele mogelijkheid om terug te gaan. Maar spreek tot ons en geef ons een tweede kans. Door uw genade, door uw liefde. In de naam van Jezus. Amen.